Goedemorgen.
Echt heerlijk om zo samen te zijn en met elkaar te zingen van onze grote God. En om een ontmoeting te hebben met de Heer Jezus. Ik vond het mooi, de inleiding, om ook met elkaar samen te zijn. Om datgene wat we deze week hebben ontvangen ook te delen. Dat je dat vat bent wat doorgeeft. Prachtig. En zo sta ik hier ook. Ik heb ook maar gewoon iets ontvangen. En ik heb het van de week heel erg hard nodig gehad in mijn eigen leven. En dat wil ik graag gewoon met jullie delen. Ik ben de vorige keer dat ik hier mocht spreken, begonnen vanuit de Johannesbrief. In Johannes 1 heb ik over gesproken dat we tot volkomen blijdschap kunnen komen in het kennen van de Heer Jezus Christus. Dat Johannes zegt, ik wil jullie zo graag brengen in de gemeenschap met de Heer Jezus Christus. Zodat we uiteindelijk tot volkomen blijdschap zullen komen. En de afgelopen tijd was voor mij een pittige tijd om in volkomen blijdschap te leven. En misschien zit u hier ook wel zo. Daar heb ik toen ook wat over gedeeld. Hè, dat je hier misschien wel kan zitten. Dat je vermoeid en belast bent. Alleen dan mag ik je uitnodigen namens de Heer Jezus die zelf zei. Als u vermoeid en belast bent, kom dan tot mij. En ik zal u rust geven. En toen ik bezig was in 1 Johannes 2, want daar wilde ik uit gaan spreken, werd ik diep geraakt door de liefde van de Heer Jezus. Dat de Heer Jezus met innerlijke ontferming bewogen is met de mensen. En ik wil zometeen 1 Johannes 2 gaan lezen, omdat ik denk dat ook dat heel goed past in wat Johannes ons bij wil brengen. Maar ik wil daar ook een uitstapje naar maken. Dat we met elkaar gaan genieten van hoe de Heer Jezus is. De bron van liefde zelf. Zijn diepste wezen. Met innerlijke ontferming bewogen over zondaren. Over mensen die vermoeid en belast zijn. Zodat we tot rust kunnen komen. Zodat het een plek van rust is. En naar huis kunnen gaan met een heldere blik ziende op Jezus. Ik heb de vorige keer wat verteld over de brief van Johannes. Er was wat gaande in de gemeente. Er was onrust ontstaan. Want er kwamen mensen in de gemeente die eigenlijk ermee bezig gingen om de Heer Jezus wat uit het centrum weg te gaan dringen. En die gingen zichzelf belangrijk maken. Of die gingen bepaalde leringen belangrijk maken. En dat zorgde ervoor dat er een bron van blijdschap weggenomen ging worden. Want onze blijdschap ligt in Jezus Christus. En zo gaat hij in hoofdstuk 2... verder, en dat wil ik gaan lezen, zodat we met elkaar scherp hebben waar het om gaat in de gemeente, namelijk om de Heer Jezus Christus. En de vorige keer toen ik hier was, zei ik al, van ik kom hier niet omdat ik denk dat jullie de waarheid niet hebben. Maar Johannes zegt dat zo mooi, hè, in 1 Johannes 2 vers 21, ik heb u niet geschreven omdat u de waarheid niet kent, maar omdat u die kent en omdat er geen leugen uit de waarheid is. En daar wil ik gewoon mee verder gaan. Het heerlijk hebben over die waarheden die er liggen in Christus. Goed, we gaan lezen 1 Johannes 2 en ik wil lezen vanaf vers 3, want de vorige keer hebben we vers 1 en 2 van hoofdstuk 2 al kort behandeld. 1 Johannes 2 vers 3. En hierdoor weten wij dat wij hem kennen, namelijk als wij zijn geboden in acht nemen. Wie zegt, ik ken hem en zijn geboden niet in acht neemt, is een leugenaar. En in hem is de waarheid niet. Maar ieder die zijn woord in acht neemt, in hem is werkelijk de liefde van God volmaakt geworden. Hierdoor weten wij dat wij in hem zijn. Wie zegt in hem te blijven, moet ook zelf zo wandelen zoals hij gewandeld heeft. Broeders, ik schrijf u geen nieuw gebod, maar een oud gebod dat u vanaf het begin hebt gehad. Dit oude gebod is het woord dat u vanaf het begin hebt gehoord. En toch schrijf ik u een nieuw gebod dat waar is in hem en in u. Want de duisternis gaat voorbij en het ware licht schijnt reeds. Wie zegt dat hij in het licht is en zijn broeder haat, die is nog tot nog toe in de duisternis. Maar wie zijn broeder lief heeft, blijft in het licht en er is in hem niets dat anderen doet struikelen. Maar wie zijn broeder haat, is in de duisternis en wandelt in de duisternis en weet niet waar hij heen gaat, omdat de duisternis zijn ogen verblind heeft. Ik schrijf u, lieve kinderen, want de zonden zijn u vergeven omwille van zijn naam. Halleluja. Ik schrijf u, vaders, omdat u hem kent, die er vanaf het begin is. Ik schrijf u, jonge mannen, omdat u de boze hebt overwonnen. Ik schrijf u, kinderen, omdat u de Vader kent. Ik heb u geschreven, vaders, omdat u hem kent, die er vanaf het begin is. Ik heb u geschreven, jonge mannen, omdat u sterk bent en het woord van God in u blijft en u de boze hebt overwonnen. Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld lief heeft, is de liefde van de Vader niet in hem. Want al wat in de wereld is, de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar het is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij met haar begeerte. Maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. Kinderen, het is het laatste uur. En zoals u gehoord hebt dat de antichrist er aankomt, zijn er nu al veel antichristenen gekomen. Waaruit wij weten dat het laatste uur is. Ze zijn uit ons midden weggegaan, maar zij waren niet uit ons, want als zij uit ons geweest waren, dan zouden zij bij ons gebleven zijn. Maar het moest openbaar worden dat zij niet uit allen uit ons zijn. Maar u hebt de zalving van de heilige en u weet alles. Ik heb u niet geschreven omdat u de waarheid niet kent, maar omdat u die kent en omdat er geen leugen uit de waarheid is. Wie is de leugenaar anders dan hij die logent dat Jezus de Christus is? Dat is de antichrist, die de Vader en de Zoon logent. Ieder die de Zoon logent, heeft ook de Vader niet. Laat wat u vanaf het begin gehoord hebt in u blijven. Als in u blijft wat u vanaf het begin gehoord hebt, dan zult ook u in de Zoon en in de Vader blijven. En dit is de belofte die hij ons heeft beloofd, namelijk het eeuwige leven. Deze dingen heb ik u geschreven met betrekking tot hen die u misleiden. En wat u betreft, de zalving die u van hem hebt ontvangen, blijft in u. En u hebt het niet nodig dat iemand u onderwijst. Maar zoals deze zalving u onderwijst, met betrekking tot alle dingen. En die zalving is waar, en er is geen leugen. En zoals ze u heeft onderwezen, zo moet u in hem blijven. En nu, lieve kinderen, blijf in hem, opdat wij vrijmoedigheid hebben, wanneer hij geopenbaard zal worden, en niet door hem beschaamd gemaakt worden bij zijn komst. Als u weet dat hij rechtvaardig is, dan weet u ook dat ieder die de rechtvaardigheid doet, uit hem geboren is. Prachtig stuk uit de brief van Johannes. En zoals we Johannes ook al in het eerste gedeelte hebben leren kennen, is hij iemand die behoorlijk zwart-wit kan denken. Dus je bent of in de Vader, of je bent het niet. Of je houdt van de wereld, of je houdt van God. En zo begint hij eigenlijk ook ons stukje in vers 3. Hij zegt, en hierdoor weten wij dat wij hem kennen, namelijk als wij zijn geboden in acht nemen. Wie zegt ik ken hem en zijn geboden niet in acht neemt, die is een leugenaar. En in hem is de waarheid niet. Nou, het eerste wat ik graag wil zeggen is, Johannes begint met dat ieder die de geboden van de Heer Jezus in acht neemt, een kind van God is. Dat hoort erbij. Dat gaat later in de brief ook nog komen. Maar de geboden van Jezus, de persoon wie Jezus is en de dingen die hij ons meegeeft als zijn discipelen, die passen één op één bij ons nieuwe leven. Johannes zegt iets verderop in zijn brief, zegt hij, de geboden van God, de geboden van onze Heer Jezus Christus zijn geen zware last. Nou, weet je waarom niet? Omdat ze één op één passen bij wie wij zijn in onze nieuwe natuur. Soms wel ver weg. Ik ben het lang nog niet altijd. Maar er is verlangen om een nieuw leven op te bouwen. Een leven waarin Christus centraal staat. En waarbij zijn geboden één op één passen in mijn leven. En Johannes zegt, als je zo leeft, getuig dat van het feit dat je de Vader kent. Dat je een kind bent van de Allerhoogste God. Dat je gekocht bent door het bloed van Jezus Christus. Maar hij gaat nog een stap verder. Want het eerstvolgende wat hij daarna noemt is, maar ieder die zijn woord in acht neemt. Hij gebruikt geboden, maar hij gebruikt ook woord. En in de Griekse vertaling zit daar een verschil tussen. Met dat woord wat hij daar zegt, is alles omschreven van de Heer Jezus. Niet alleen wat hij heeft gezegd dat we moeten doen, wat al perfect is. Maar gewoon zijn totaliteit van hoe Jezus is. Je zou kunnen zeggen zijn totale wandel op aarde. Het allesomvattende woord van Jezus Christus. En Johannes zegt, maar ieder die zijn woord in acht neemt, dus die daar serieus mee leeft, in hem is werkelijk de liefde van God volmaakt geworden. En toen ging ik daarover nadenken. En toen knakte er iets in mij. Onze grote God. De allesomvattende God. De schepper van de hemel en de aarde. De bron van liefde zelf. Hij die liefde is. En dan ik als kleine zondaar. Die zo vaak probeert liefde te hebben. En liefde doen. En liefde zijn en alles. Maar die daar zo vaak ook in faalt. En dat Johannes dan zegt, in hem is werkelijk de liefde van God volmaakt geworden. God heeft zich zo uitgestrekt naar ons. De vertalers zeggen hierbij, eigenlijk er zijn twee mogelijkheden. Het is niet helemaal duidelijk wat Johannes doelt. Dat het actief is of reactief is. Dus dat wij ons naar God uitstrekken omdat hij eerst naar ons toe is gekomen. En dat werd allemaal een beetje ingewikkeld. En toen dacht ik, maar zo wil ik er helemaal niet over nadenken. Ik wil nadenken over die bron van Jezus' liefde zelf. En toen ben ik naar Matteüs gegaan. En toen ben ik iets gaan doen en dat wil ik ook graag met jullie doen. Ik ben namelijk na gaan denken over wie de Heere Jezus was op aarde. In zijn totaliteit, in zijn woord. En wie die was. En weet je wat waar ik zo diep geraakt werd door? Door de innerlijke ontferming van onze Heer Jezus Christus. Hoe hij steeds weer bewogen is met zondaren. Met deserteurs. Met mensen die het goede wel willen doen, maar het zo vaak niet doen. En ik wil dat gewoon eens doen door die teksten te gaan lezen. En weet je, als je straks vraagt, maar waarom doe je dat, Jan? In deze brief. Nou weet je waarom? Omdat Johannes begint met, weet je wat ik wil? Dat jullie komen in de gemeenschap met Jezus Christus zoals ik dat had. Zoals ik hem heb gezien, zoals ik hem heb getast, zoals ik hem heb gevoeld. Lees de eerste versen maar van hoofdstuk 1. En dat wil ik met elkaar doen. Weet je waarom? Dan blijft Jezus namelijk automatisch het centrum. Hij wordt zo heerlijk dat we zeggen, we zijn wel gek om die heerlijkheid van Jezus weg te laten dringen door mensen die een antichristelijke geest hebben. Of door de wereld die voorbij gaat met al zijn ellende. Nee, we richten ons op het eeuwige leven. Het eeuwige leven, Jezus Christus. Dus wat ik wil doen, is gewoon die heerlijke teksten van de Heer Jezus bekijken. Dus blader met me mee, hou je Bijbel op schoot. We gaan beginnen in Matteüs. En laten we onszelf echt onder de indruk brengen over hoe de Heer Jezus daar omgaat met verloren zondaren. Matteüs 11 vers 28, daar wil ik heel graag beginnen. Waarom? De Heer Jezus, en dat heb ik de vorige keer ook al gezegd, zegt namelijk, kom naar mij toe alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart, en u zult rust vinden voor uw ziel, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. En de Heer Jezus maakte dat praktijk in zijn leven. Hij was diegene waar mensen naartoe kwamen en hoe hij dan met de mensen omgaat, het is zo heerlijk. Matteüs 8, we bladeren iets terug. Matteüs 8, vers 2 en 3. Want als ik dit lees, probeer ik mij altijd te verplaatsen in die persoon. En het eerste stukje wat we gaan lezen is een Melaatse man. En die Melaatse man, moet je je voorstellen, misschien zit je hier niet en heb je geen plek op je armen omdat je Melaats bent. Maar misschien als je terugkijkt in de afgelopen week, zeg je wel van ik ben besmet. Ik sta niet vrij. En misschien dacht je wel, ik wil wel naar de Heer Jezus toe, maar ik weet het niet. En dan vind ik dit zo mooi. En zie, er kwam een Melaatse en hij knielde neer, hij kwam naar Jezus en hij zei, Heere, als u wilt, kunt u mij reinigen? En dan het antwoord van de Heer Jezus, dit is zo mooi. En Jezus stak zijn hand uit, raakte hem aan. Iemand aanraken is de diepste, wezenlijkste manier om het mens zijn van elkaar te bevestigen. En Jezus raakte hem aan en hij zei, ik wil het. Word gereinigd. En meteen werd hij gereinigd van zijn melaatsheid. Ik wil het. Als we tot Jezus komen, zegt hij, ik wil het. Zo ben ik. Ik ben nederig van hart. Ik ben met innerlijke ontferming bewogen op jou. Kom, ik wil. En hij werd gereinigd. Dat is heerlijk. Volgende, Matteüs 9, vers 2. De genezing van de verlamde. En Jezus, ik zal vanaf vers 1 beginnen. Nadat hij in het schip gegaan was, voer hij over en kwam in een stad. En zie, men bracht een verlamde bij hem, die op het bed lag. En Jezus, die hun geloof zag, zei tegen de verlamde, Zoon, heb goede moed, uw zonden zijn u vergeven. Ze vroegen het niet eens. Jezus zag het. En hij zei, heb goede moed. Ik zie je. Dit is hoe Jezus is van al die mensen die daar liepen. Jezus zag de nood. Zoon, heb goede moed. Uw zonden zijn u vergeven. Dit is het diepste zijn van onze Heer Jezus Christus. En iets verderop, Matteüs 9, vers 35 en 36. En Jezus trok rond in al de steden en dorpen. En hij gaf onderwijs in hun synagogen. En hij predikte het evangelie van het koninkrijk. En genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk. En toen hij de menigte zag, was hij met innerlijke ontferming bewogen over hen. Omdat zij vermoeid en verstrooid waren. Zoals schapen die geen herder hebben. En wat ik niet wist, maar wat ik in het woordonderzoek wat ik heb gedaan, waar ik achter kwam, is dat die innerlijke ontferming waarover hier wordt gesproken, weet je wat dat inhoudt? Het komt uit de diepste ingewanden van Jezus, om het zo maar te zeggen. Het is zijn diepste zijn. Dit is wie hij is. Hij is met innerlijke ontferming bewogen over die mensen. En hij genas ze. En hij zag ze ronddwalen als schapen zonder herder. En hij wilde maar één ding. Kom bij mij. Daar gaan we zo meteen ook wat over lezen. Dit is toch heerlijk. Matteüs 15, vers 32. Onze Heer Jezus. De wonderbare spijziging. Ik denk dat iedereen dat verhaal kent, maar hij kwam nu opnieuw weer, toen ik hem vanuit deze bril, om het maar even zo ging lezen, was geweldig. En Jezus riep zijn discipelen bij zich. En hij zei, ik ben innerlijk met ontferming bewogen over de menigte. Omdat zij al 3 dagen bij mij gebleven zijn. Moet je even voorstellen. Dan ben je de Heer Jezus. Je komt naar de aarde voor de mensen. Hij kwam voor ons. Omdat hij ons lief had. Omdat hij met innerlijke ontferming over ons bewogen was. En hij heeft die mensen al 3 dagen om zich heen. Nou, die vroegen alles van hem, hè. Ze kwamen voor Jezus. Moet je je voorstellen. 3 dagen lang. Groot. Hij genassen. Hij predikte. Hij was misschien wel in discussie met mensen die hem niet zo vertrouwden. En hij gaf en hij gaf en hij gaf. En dan na die 3 dagen, weet je wat ik zou zeggen? Nou, succes, ik heb alles gedaan, ik ga naar huis, met mijn benen op de bank en ik ga eens even een paar weken bijkomen. Maar weet je wat Jezus doet?
En hij met innerlijke ontferming bewogen over de menigte, omdat zij al 3 dagen bij hem gebleven zijn. En zij hebben niets wat zij kunnen eten. En wat zegt hij dan? Ik wil hen niet nuchter wegsturen, opdat zij onderweg niet zouden bezwijken. Innerlijke ontferming. Hij heeft alles gegeven. 3 dagen lang. En hij zegt niet, nou succes jongens, ga lekker naar huis, koop wat onderweg. Nee. Voordat ze naar huis gaan, moeten ze eten. Want misschien bezwijken ze anders wel. Dat is pas liefde. Dat is onze Heer Jezus. En ik moet 1 ding bekennen. Ik kan het niet. En ik heb nog geen mens op aarde gezien die dat kan. Maar er is er maar 1 die dat kan. Dat is onze Heer Jezus. Nog eentje. Marcus. We gaan een stukje verder. Onder de indruk raken van onze Heer Jezus. Marcus 6 vers 34. En toen Jezus uit het schip ging, zag hij een grote menigte. En hij was innerlijk met hen, met ontferming bewogen over hen. Want zij waren als schapen die geen herder hebben. En hij begon hen veel dingen te onderwijzen. Hij begon hen te leren. Hij wil zo graag dat ook bij ons doen. Hij wil zo graag door zijn woord heen, door wie hij is, ons leren wie hij is. Omdat dat heerlijk is. Omdat dat perfect is. En dan de laatste in Lucas. Die heeft mij echt ook zo diep geraakt. Dat dit is meer op het individuele niveau. Ik zal het lezen vanaf vers 11. En het gebeurde de volgende dag dat hij... Lucas 7, sorry. Lucas 7, vers 11. En het gaat dan om vers 13. En het gebeurde de volgende dag dat hij naar een stad ging die Nain heette. En veel van zijn discipelen en een grote menigte gingen met hem mee. En toen hij nu de poort van de stad naderde, zie daar, er werd een dode uitgedragen. Hij was de enige zoon van zijn moeder. En zij was weduwe. En een grote menigte uit de stad was bij haar. En toen de Heere haar zag. Grote menigte. Grote menigte. Maar de Heere zag haar. En toen de Heere haar zag, was hij met innerlijk met ontferming bewogen over haar. En hij zei tegen haar, huil niet. En hij ging naar de baar toe en hij raakte die aan. En de dragers nu stonden stil. En hij zei, jongeman, ik zeg u, sta op. Dat was onze Heer Jezus. Toch heerlijk? Hij ziet het. Hij ziet het. Hij zag die vrouw. En hij was met innerlijke ontferming bewogen. En toen moest ik denken aan de tijd waar we voor staan. Ik weet niet hoe jullie het kalenderjaar volgen. Maar we staan natuurlijk voor Goede Vrijdag, Pasen. Voor mij is het elke dag Goede Vrijdag. Elke dag sta ik op met het besef dat de Heer Jezus Christus voor ons is gegaan. Maar toen moest ik denken aan de lijdensweg. Dat hij tot zijn vader bad. Heere, als het mogelijk is, als er een andere manier is, laat dan deze beker aan mij voorbij gaan. Maar die was er niet. En weet je waarom die de weg ging? Omdat hij met innerlijke ontferming bewogen is met zondaren. Met u, met jou en met mij. Omdat hij wist, er is maar 1 weg terug voor zondaren naar de Vader. En dat is door mij. En toen ging hij. En toen werd hij gegezeld. En toen werd hij geslagen. En toen hingen ze hem aan een kruis. En die, terwijl hij daar hing, weet je wat hij toen zei? Vergeef het hen. Want ze weten niet wat ze doen. Innerlijke ontferming. Het diepste zijn van onze Heer Jezus Christus. Dit maakte dat hij zijn heerlijkheid bij de Vader verliet. En afdaalde naar de aarde. Om gehoorzaam te zijn. Niet dat hij het moest leren omdat hij het niet was. Maar om het in de praktijk te brengen. Om te laten zien aan ons. Ik doe dit. Omdat ik met jullie bewogen ben.
Ik doe dit zodat er voor jullie verzoening mogelijk is met God. En Johannes zegt, met deze koning, met deze Jezus, wil ik jullie in contact brengen. Ik wil dat jullie weten wie hij is. Weet je waarom? Zodat dwaalleraren in de gemeente geen ruimte hebben. Zodat mensen die zichzelf verhogen en Christus naar de zijkant zetten, geen ruimte hebben in de gemeente. Omdat jullie de waarheid hebben. Omdat jullie die vanaf het begin af aan hebben gehoord. En daarom wil ik gewoon graag even teruggaan, toch even naar de brief. De brief van Johannes. Want hij zegt, weet je, ik wil dat jullie in Christus blijven. Vanaf vers 24, hè, bij mij staat er in mijn Bijbel een kopje boven, blijf in Christus. En ik denk dat hij, ik zou jullie willen uitdagen om hier thuis ook mee bezig te gaan, om deze brief helemaal tot je te nemen. Want ik ga niet alles eruit lichten wat er nu in zit. Want dan zijn we echt heel lang bezig. Maar ik wil er een paar mooie dingetjes uithalen die voor mij tot mij spraken op dat moment. En ik wil daarin blijven leren van onze Heer Jezus Christus. Want ik denk dat er een aantal vijanden, een aantal dingen in ons leven en in de wereld kunnen zijn en ook in de gemeente, die ervoor zorgen dat Jezus wat uit het middelpunt gaat en dat er andere dingen voor in de plaats komen. En dat kan natuurlijk sowieso ons eigen ik zijn, hè? Want we hebben allemaal een zondig vlees en we kunnen overal de Satan de schuld van geven, maar we zijn zelf ook gevallen mensen. En als wij leven vanuit ons vlees en niet vanuit de geest die wij hebben ontvangen in de Heilige Geest, Dan is dat iets wat ervoor zorgt dat wij weer terugkomen op de troon en dat Jezus van die troon afgaat. Nou, ik denk dat Johannes daarvoor waarschuwt in dit stukje van, hè, pas ervoor op, u hebt de waarheid ontvangen, blijf bij die waarheid, zorg dat Christus het centrum blijft. Maar hij zei ook wat anders en daar verwonderde ik mij over. Want vanaf vers 15 zegt hij, heb de wereld niet lief. En ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld lief heeft, is de liefde van de Vader niet in hem. Want al wat in de wereld is, de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven is niet uit de Vader, maar het is uit de wereld. En toen ik dat las, toen stond er een tekstverwijzing bij naar Lucas 4. We willen graag leren van de Heer Jezus. En ik wil dat heel graag met elkaar lezen, want er gebeuren daar in de verzoeking in de woestijn drie dingen die hier direct op te maken hebben. En ik vind het zo mooi hoe de Heere Jezus dan omgaat met die begeerte en die verleidingen die op hem afkomen. Dus ik wil jullie uitdagen om nog weer even naar een ander stukje uit de Bijbel te gaan en dat is Lucas 4. Want de Heere Jezus, toen hij op aarde was, was hij natuurlijk een echt mens. Hij was echt God, maar hij was ook echt mens. Dus hij kon in alles met ons meelijden en hij werd ook zwak. En daar gaan we over lezen, want daar gebeuren namelijk drie dingen. En ik hoop dat we daar met elkaar van kunnen leren. De verzoeking in de woestijn. Jezus, vol van de Heilige Geest, keerde terug van de Jordaan en werd door de Geest naar de woestijn geleid. Waar hij 40 dagen verzocht werd door de duivel. En hij at niets in die dagen en tenslotte, toen die voorbij waren, kreeg hij honger. Ik weet niet of jullie wel eens gevast hebben. Ik 3 dagen. Maar dat vond ik niet zo fijn. Dat vond ik heel pittig. Misschien heb ik een heel sterk vlees, maar ik vond dat heel pittig. Maar de Heere Jezus deed het 40 dagen. En ik heb wel eens gelezen dat je na 15 dagen begint er een soort van verstervingsproces. Dan ga je echt achteruit. Dan ga je spieren, al je weefsel, alles wordt opge... En eigenlijk vanaf dag 40, ja, dan ben je bijna dood. Laat het maar zo zeggen. De Heer Jezus was zwak. Hij was echt zowat dood. En dat is het moment waarop de Satan verschijnt. En wat zegt hij? Want hij kreeg honger, staat er ook, hè? En de duivel zei tegen hem, als u Gods zoon bent, zeg dan tegen deze stenen dat hij brood wordt.
Maar Jezus antwoordde hem en zei, er staat geschreven dat de mens van brood alleen niet zal leven, maar van elk woord van God. Mooi hè? Hij had honger hoor. Maar hij wist de verleiding te weerstaan om te zeggen, nee. Het woord van God is belangrijker dan een brood. Ik kan het weerstaan. En dan gaat hij verder. Maar Jezus antwoordde hem, vers 5. En daarna bracht de duivel hem op een hoge berg en liet hem in een ogenblik tijd al de koninkrijken van de wereld zien. En de duivel zei tegen hem, ik zal u al deze macht en heerlijkheid van deze koninkrijken geven. Want die is aan mij overgegeven en ik geef die aan wie ik maar wil. Dus als u mij zult aanbidden, zal het allemaal van u zijn. Maar Jezus antwoordde en zei tegen hem, ga weg van mij, Satan. Want er staat geschreven, u zult de Vader uw God aanbidden en hem alleen dienen. En hij bracht hem naar Jeruzalem. En hij zette hem op het hoogste gedeelte van de tempel. En hij zei tegen hem, als u dan de Zoon van God bent, werp u zich dan van hier naar beneden. Want er staat geschreven dat hij zijn engelen voor u bevel zal geven om u te bewaren. En dat zij u op handen dragen zullen, opdat u uw voet niet misschien aan een steen stoot. Maar Jezus antwoordde en zei tegen hem, er is gezegd, u zult de Heere uw God niet verzoeken. En toen de duivel alle verzoekingen beëindigd had, verliet hij hem tot een bepaalde tijd. En nu zitten daar drie dingen in, die Johannes hier ook aanhaalt. Want dat zijn de begeerten die in de wereld zitten. En een begeerte, dat is iets waar wij eigenlijk direct op aangaan. Dat is ook iets wat de Satan altijd gebruikt. En ik denk dat het goed is om te beseffen wat dat doet en hoe de Heer Jezus daarmee omging. En dan is het nodig dat je het perspectief ziet wat er ligt. Wij mensen zijn heel erg geneigd om te doen en te handelen naar datgene wat ons voor ogen is. En Jezus had honger. Hij kende de begeerte, zegt Johannes hier, de begeerte van het vlees. Nou, als ik honger heb en ik zie een brood, dan gaan mijn begeerten dan uit, dan wil ik eten. Maar Johannes zegt, je moet het wederstaan. Niet dat we niet mogen eten, hè? Maar laat uw begeerte er niet aan naar uitgaan. En dan komt het, de begeerte van de ogen. Satan liet Jezus in een ogenblik alle koninkrijken zien. En hij zei, als je nu neerbuigt, als je het nu doet, heb je het nu. Dat is hoe de Satan werkt. Als je het nu doet, heb je het nu. Dat is begeerte. Oh, ik wil het nu. En je fladdert van links naar rechts en je pakt alles wat je pakken kan. En dan zet hij hem boven op de tempel. En dan zegt hij, spring. Spring dan. Je bent toch de Zoon van God? Hoogmoed. Je bent het. Wij denken dat ook wel eens, man. Ik kan de hele wereld aan. Ze hebben een manier. Ik spring. Maar Jezus zegt, nee. Dat is fout. Dat is een begeerte van de wereld. Ik spring niet. Want ik zal de Heere niet op die manier verzoeken. Ik ga niet daarin uitdagen. Nee. En dat vind ik zo mooi wat Johannes dan zegt. Want besef, zegt hij, vers 17. De wereld gaat namelijk voorbij met haar begeerte. Maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. Jezus reikt ons het leven voor eeuwig aan. Maar hij zegt, dan moet je in dit leven de begeerte weerstaan die vanuit jouw binnenste komt. En weet je wat dat is? Dat is het gekruisigde leven. Dat de Heer Jezus zegt, als je mij wil volgen, kom dan achter mij. En neem uw kruis op u. Niet als een nieuwe wet. Als je hier nu zit en u denkt, oh, nou moet ik van alles gaan doen. Dan hoop ik dat ik daar nog iets aan toe kan voegen. Dan hoop ik dat dat het namelijk niet is. Maar dat u het doet waar we net mee begonnen waren. Dat de Heer Jezus met innerlijke ontferming naar ons toe komt. En dat het allemaal goed is tussen ons en God. En dat hij zegt, weet je, die begeerten van de wereld. Dat zijn begeerten die ons ook in de weg staan. Onze relatie met elkaar. Maar ik wil zo graag dat ik het middelpunt ben van jouw leven en van de gemeente. Want dat gaat ons helpen. Dat brengt ons bij vers 4. Volkomen blijdschap. Van het hoofdstuk 1. Misschien wat verwarrend. Maar dat is de hele. Johannes is één grote brief. Wij hebben het een beetje in delen geknipt. Maar het is één grote brief. Dat blijft zijn doel. En al deze dingen.
Ook al lijkt het voor nu leuk en mooi en roept jouw vlees en schreeuwt jouw vlees, het brengt uiteindelijk de dood voort. Maar als je achter mij aangaat, brengt het eeuwige leven. Nou, ik kan daar misschien nog wel meer over zeggen, maar dat zal ik nu niet doen. Ik wil één ander klein facetje er nog uithalen, en daar heb ik mezelf ook over verheugd. Want in de eerste instantie over verbaasd, want Johannes zei namelijk 2000 jaar geleden, kinderen, het is het laatste uur, vers 18. En zoals u gehoord hebt dat de antichrist er aankomt, zijn er nu ook veel antichristenen gekomen, waaruit u weet dat het laatste uur is. En toen dacht ik, ja maar dat zei hij 2000 jaar geleden al. En hij is er nog steeds niet. En ik denk ook nu wel eens dat we in het laatste uur leven. Of de laatste minuten, of hoe je het ook maar wil zeggen, weet je wel, als je in de wereld om je heen kijkt. En daar had ik ook wel een beetje struggles mee, van ja, als mensen dat dan zeggen en bijvoorbeeld zeggen van ja, maar dat zeggen ze al 2000 jaar, weet je wel, dat het laatste uur is. En dat zo, toen dacht ik, ja, dat is lastig. Wat kan ik hier nou uithalen? Waarom Johannes dat toen ook al dacht? Waarom zei hij dat? Waarom gebeurde dat? En toen las ik een verklaarder, ik heb het niet van mezelf, maar ik vond het heeft mij heel erg geholpen. Die verklaarder zei, ik heb deze tekst als een genadegave van God gezien aan ons. Want als jij nu leeft, alsof het laatste uur is, weet je wat je dan doet? Als je nu leeft met de verwachting dat Jezus morgen terugkomt, dan zeg je, ik sla mijn tentharing hier op aarde niet meer te diep in de grond. Ik maak mij klaar. Ik ben bereid, ik sta klaar om Jezus te ontmoeten, want het kan wel eens het laatste uur zijn. Je gaat erop uit, om de mensen het evangelie te vertellen, want je denkt, het is het laatste uur. Het kan zomaar zijn dat Jezus morgen terugkomt. Er is haast geboden. Dus het is super positief als u hier zit en denkt het is het laatste uur. Het is een genadegave van God, want het drijft ons uit om de opdracht die we hebben gekregen voor te zetten. En daarom, Johannes was er 2000 jaar geleden al van overtuigd. En ik 2000 jaar later ben het ook. Ik geloof echt dat Jezus elk moment aanstaande is. En ik ga het me niet laten roven omdat men dan zegt, ja maar dat denken ze al 2000 jaar. Maakt niet uit. Er is urgentie, er is een boodschap, er is een Heere Jezus Christus die met innerlijke ontferming bewogen was over de scharen. En hij liet er geen dag overheen gaan. Hij ging, hij was beschikbaar. En zo wil ik dat ook zijn. Waarom? Omdat hij dat was. En daarom is deze boodschap, dat het laatste uur is, een genadeboodschap. En laten we hem ook vasthouden. Laten we die ook serieus nemen. Zodat het tot ons uitdrijft om het positieve, het goede te doen. In de naam van de Heere Jezus. En dan zegt hij, deze dingen, vers 26, heb ik u geschreven met betrekking tot hen die u misleiden. En dan zegt hij iets heel moois. En wat u betreft, de salving die u ontvangen hebt, blijft in u. En u hebt het niet nodig dat iemand u onderwijst. Maar zoals deze salving u onderwijst met betrekking tot alle dingen. En die salving is waar en er is geen leugen van. En zoals u heeft onderwezen, zo moet u ook in hem blijven. Nou, dan zult u misschien zeggen, Jan, grapje heb ik al een keer eerder gemaakt. Jan, wat sta je daar nou voor in? Sta je te onderwijzen? We hebben toch geen onderwijzers meer nodig? Nou, dat denk ik niet, dat Johannes dat hier bedoelt. En Paulus zegt ook op meerdere punten in de Bijbel, in zijn brieven, hè, dat het nodig is dat er onderwijzers zijn, dat je daar ook naar luistert, want die mensen kunnen hier wat leren over de Heer Jezus. Maar er zit iets heel moois bij. En dan gaat het weer over Christus. Want de Heer Jezus, toen hij op aarde was en hij weg zou gaan, zei hij van, joh, weet je, voordat ik ga, of als ik ga, ga ik mijn helper zenden. Mijn helper, de Heilige Geest. En de Heilige Geest zal het zijne uit mij nemen. Dus hij pakte een deel uit de Heer Jezus. En dat zal ik u verkondigen. Dat zal hij u verkondigen. Dus die Heilige Geest van God, die verkondigt ons Christus. En nou staat er iemand voorin. En die vertelt een boodschap. Maar als de Heilige Geest het niet met mij mee, om het zomaar te zeggen, in uw hart zou bewerken, is het krachteloos. Is het nutteloos. Heeft het geen zin. Dus de Heilige Geest pakt dat deel van Christus eruit. En misschien wel verschillend bij de een en de ander. Maar precies dat deel wat nodig is, zodat Christus meer en meer gestalte krijgt in ons leven. Want dat is het enige verlangen van de Heilige Geest. En daarom, en dit is van belang, want wat gebeurde er namelijk in die gemeente? Er kwamen mensen die zeiden, weet je, als je in hogere machten met God wil komen, als je meer wil leren van God, nou dan hebben jullie mij nodig. Die mensen zetten zichzelf in het centrum. Maar Johannes zegt, dat is onzin. Iedereen heeft de Heilige Geest ontvangen. En dat is één en dezelfde geest. Die is niet bij de een anders als bij de ander. Hij werkt alleen soms misschien anders. Hij weet precies wat het individu nodig heeft. Zodat we allemaal tot opbouw en tot wasdom komen van Christus. Zodat waar Wijnand mee begon, dat lichaam, die gemeenschap, een eenheid gaat vormen. En op die manier ook als een eenheid gaat werken. Maar dat gaat niet buiten de werking van de Heilige Geest om. Dat is niet omdat Barco en Wijnand nou zo goed hun best hier doen. Nee, zij kunnen woorden van waarheid spreken. En de Heilige Geest gaat met die waarheid aan het werk in onze harten. Als je de Heilige Geest hebt ontvangen. En dan hebben we mensen nodig die ons dingen verkondigen. En dat je zelf je woord leest. En dan kan de Heilige Geest met die woorden van Christus krachtig in ons werken. En dan komen we bij waar het namelijk om gaat. En dan zegt hij vers 28. En nu, lieve kinderen. Nou, ik zal jullie geen kinderen noemen, want jullie zijn niet mijn kinderen. Ik noem jullie mijn broeders en zusters. Lieve broeders en zusters, blijf in hem. Blijf in Christus. Laat de Heilige Geest met zijn werk in u werken, zodat Christus meer en meer zichtbaar wordt. Tot verheerlijking van zijn naam. Waarom? Opdat wij vrijmoedigheid hebben wanneer hij geopenbaard zal worden. En niet door hem beschaamd gemaakt worden bij zijn komst. Als straks de Heer Jezus komt. En hij ontmoet zijn bruid. Rein. Geheiligd. De focus op hem. Bereid geweest om zijn geest te laten werken. In de harten van die mensen. Zodat we straks, als hij komt en hij geopenbaard wordt... hem vrijmoedig kunnen ontmoeten. Dat we kunnen zeggen, Heere, het was uw innerlijke ontferming, uw bewogenheid met ons, die mij heeft vrijgekocht. En ik heb ernaar uitgezien om u te ontmoeten. Maar dat had niet gekund als het niet uw werk was, die mij had gereinigd. Dat is toch heerlijk? Ik zie uit naar die komst. Ik zie ernaar uit dat we hem zo zullen gaan ontmoeten. En dat hij geopenbaard zal worden. Dus lieve gemeente, laten we blijven in Christus. Laten we ervoor zorgen dat hij het middelpunt is in alle dingen. En laten we de werking van de Heilige Geest in onze eigen levens krachtig laten doen. Tot eer en verheerlijking van zijn grote naam. Amen.